Van weegschaal tot wondermedicijn, van klinkklare onzin tot kansrijke kennis over overgewicht en obesitas. Welkom bij de podcast van Studio Over Gewicht. In Gezond Gesproken praat ik Merel van Dorp met deskundigen en ervaringsdeskundigen over wat werkt en waarom bij overgewicht en obesitas. En obesitas heeft gevolgen voor de vruchtbaarheid en zwangerschap. Rebecca Painter is gynaecoloog-perinatoloog bij het Erasmus MC. En met haar praat ik over waar je rekening mee moet houden rond vruchtbaarheid en zwangerschap. Welkom.
Dankjewel, Merel.
En eerst natuurlijk de vraag, het is lastiger om zwanger te worden als je obesitas hebt. Hoe komt dat?
Nou, dat komt door een aantal verschillende redenen. We weten het misschien niet helemaal in alle facetten, maar een van de belangrijkste redenen is dat veel vrouwen met obesitas polycysteus ovarium syndroom hebben. Nou, hele mond vol, maar wat dat inhoudt is dat je eitjes eigenlijk niet springen of veel moeilijker springen. Dus je hebt veel minder eisprongen. Soms merken vrouwen ook dat ze heel lang niet ongesteld worden of heel onregelmatig ongesteld of helemaal niet meer. Dat is natuurlijk een probleem, want een eitje is wel een voorwaarde om zwanger te kunnen worden. Maar er speelt daarnaast nog iets anders, want ook vrouwen die wel een regelmatige eisprong en menstruatie hebben met obesitas worden ook moeilijker zwanger. En dat geldt zowel voor hun kans op spontane zwangerschap. Dat dan zie je eigenlijk per BMI-punt dat ze minder kans hebben op bevruchting en zwangerschap. Als hun succeskansen als je ze gaat helpen met zwanger worden. Dus je doet bijvoorbeeld een IVF-behandeling. Ook voor die succeskansen geldt dat die achteruit gaat met iedere toename van de BMI-punt. En dat kan te maken hebben met de manier waarop de omgeving eruit ziet voor zo'n rijpend eitje. Dat het bijvoorbeeld de eicelkwaliteit zou kunnen beïnvloeden. Maar we begrijpen denk ik nog niet helemaal wat daar allemaal speelt rondom de achterliggende redenen voor de afname in kans op bevruchting bij obesitas.
En nu heb je het over de vrouwen. Geldt dit ook voor mannen? Zijn die ook verminderd vruchtbaar?
Ja, daar geldt het ook voor, maar in veel mindere mate. Dus dat speelt zeker een rol. Maar als je kijkt naar de optelsom van waarom hebben mannen met obesitas minder kans dat ze hun vrouw zwanger kunnen maken, dan speelt het een kleinere rol, maar daar ook zie je dat er meer kans is op afwijkingen bij de zaadkwaliteit bijvoorbeeld. Mm. Je ziet ook vaker dat er hormoonstoornissen zijn die daar achterliggend de reden voor zouden kunnen zijn. En ook daar is natuurlijk onverklaarde factoren speelt ook een rol. Maar netto is de rol van de vrouw met obesitas in het niet zwanger kunnen worden een grotere rol dan de rol van de man met obesitas.
Oké. En nou ben ik zelf, toen ik zwanger was, 19 kilo aangekomen bij zowel nummer 1 als nummer 2. En ik kan me voorstellen dat als je obesitas hebt, dat je eigenlijk wil voorkomen dat je heel veel aankomt. Maar ik begreep ook dat afvallen tijdens een zwangerschap geen goed plan is. Hoe ga je daar dan mee om?
Je wil inderdaad liever niet afvallen. Dat is in ieder geval in de actuele adviezen niet de bedoeling. Maar heel beperkt aankomen bij vrouwen met obesitas, dus een hoog startgewicht voor de zwangerschap, is gerelateerd aan betere zwangerschapsuitkomsten. Dus dan heb je het over maximaal 6 tot 9 kilo aankomen. Jeetje. Terwijl vrouwen die met een ondergewicht starten daar veel meer kilo's bij kunnen krijgen en toch nog optimale zwangerschapsuitkomst.
Ik heb er één ondergewicht hoor.
Er zit in die adviezen natuurlijk, dit gaat allemaal over observaties van vrouwen die beperkt aankwamen, hadden betere uitkomsten. Maar wat we precies moeten zeggen tegen vrouwen om hun de beste kansen te geven. Dus wat zouden ze moeten eten? Wat zouden ze precies voor schema qua beweging moeten volgen? Daar zijn we nog niet helemaal over uit. Het lijkt wel heel goed te zijn om in beweging te blijven en gezond te eten. En over het afvallen in de zwangerschap. Ik ben zelf gepromoveerd op het onderzoek dat is gedaan bij vrouwen die zwanger waren tijdens de hongerwinter. En dat is een periode waarin je ontzettend veel afviel. Want er was maar 400 tot 800 calorieën beschikbaar per dag. Dus veel minder dan wat je nodig hebt.
Ja, nu heb je 2500.
Zoiets afhankelijk van hoe groot je bent en hoe actief je bent. In de zwangerschap neemt je behoefte misschien ietsje toe. Maar vrouwen eten ook wat meer Ze hebben met name ietsje meer eiwitten waarschijnlijk nodig. Maar goed, waarom we dat onverstandig vinden om af te vallen in de zwangerschap, dat komt ook wel een beetje uit die bevindingen van dat hongerwinteronderzoek. Omdat we toen zagen dat dat effecten heeft op het geboortegewicht van kinderen. Die zijn 200 gram lichter in de hongerwintergroep. Ja. En hebben ook lange termijn effecten. Dus er zijn ook effecten later in het leven van die kinderen, waarbij ze meer kans hebben op met name hartproblemen. Maar ook op diabetes en allerlei andere uitkomsten.
Ja, maar is dat dan één op één te vertalen?
Nee, nou ja, dat denk ik niet. Want we weten intussen ook dat het hebben van obesitas in de zwangerschap effecten kan hebben. Niet alleen maar tijdens de zwangerschap.
Maar ook daarna.
Maar ook daarna.
Ja.
Dus de vrouwen in de hongerwinter waren waarschijnlijk niet, in ieder geval niet allemaal hadden ze obesitas, maar waarschijnlijk een heel klein groepje wel. Het is echt de vraag of je dat één op één kan vertalen. En we hebben een aantal waarnemingen gedaan bij bijvoorbeeld vrouwen die een bariatrische ingreep, zoals een gastric bypass hadden gehad. We hebben ook gekeken naar de effecten op het nageslacht. En daar zou je misschien wat positievere effecten in kunnen zien.
Omdat je heel veel bent afgevallen.
Ja, maar goed, de situatie, ik val af tijdens mijn zwangerschap. Daar hebben we eigenlijk misschien niet zoveel direct bewijs voor wat dat precies doet. Dus dat is aan de ene kant, hebben we er wel wat informatie over. Bijvoorbeeld vrouwen die een ingreep kregen, een gastric bypass, en ja, per ongeluk heel snel daarna zwanger werden. Want daar hebben we ook wel wat informatie over. Dat lijkt wel wat effecten te kunnen hebben op dingen zoals een vroeggeboorte. Maar ook eigenlijk heel weinig effecten, grappig genoeg, op een heleboel andere uitkomsten. Dus het advies staat dat je echt 12 maanden moet wachten nadat je zo'n ingreep hebt gehad. Maar dat het super gevaarlijk is voor dingen zoals complicaties in de zwangerschap. Dat lijkt daar niet zo sterk uit naar voren te komen.
Dus een klein beetje vroege geboorte als je snel zwanger zou zijn na een bariatrische ingreep. Ja. Ik wil eerst even terug, want ik vind het wel interessant wat jij vertelt, maar ook even terug naar, wat is dan het risico als je zwanger bent, hè, dus tijdens de zwangerschap, en je hebt obesitas? Wat zijn dan de uitkomsten voor moeder en kind?
Nou, er zijn heel veel zwangerschapscomplicaties waarbij je helaas meer risico hebt als je obesitas hebt. Eigenlijk moet je denken aan dingen zoals een miskraam, een vroeggeboorte, zwangerschapsdiabetes, dus suikerziekte in de zwangerschap, hoge bloeddruk in de zwangerschap, een keizersnede,
een bloeding. Keizersnede eerder
krijgen. Ja, waarschijnlijk werkt dat op een heleboel verschillende manieren die allemaal helaas dezelfde uitwerking hebben. Baby's van vrouwen met obesitas worden vaker wat te groot, dus dat heeft weer een weerslag in. Ja. Lukt het om de baby eruit te krijgen tijdens de bevalling? Maar ook complicaties zoals een hoge bloeddruk in de zwangerschap komen vaker voor. En we zien bij die groep sowieso een hogere kans op een keizersnede. Omdat je soms in een soort spoedsituatie komt waarbij het langer wachten niet meer verantwoord is. Dus waar je ook waar kijkt, lijkt het erop dat helaas die dingen allemaal samenwerken naar meer kans op een keizersnede.
Ja,
die trouwens ook risicovoller is, want bij obesitas is een operatie altijd meer
moeilijker.
Risicovol.
Ja, omdat er gewoon allerlei lagen nog vet tussen zitten, om maar even onaardig te zeggen.
Ja, dat, maar ook daarna de kans op een infectie is groter. Er is wat meer risico op trombose. Dus eigenlijk zijn ook de postoperatieve problemen komen ook vaker voor.
Ja, en komt dat dan doordat dat vet eigenlijk ontstoken is, een ontstoken orgaan is of zo?
Ja, dat zou kunnen deels. Maar ik denk dat ook dat je het ook een beetje fysiek voor je kan zien. Een infectie na een operatie treedt op als er een klein vochtcollectietje en er zit een bacterie bij. En als je nou eenmaal meer lagen hebt, dan is de kans dat zo'n vochtcollectietje zich opbouwt.
Ja, als je al een beetje last hebt van smet en dat soort dingen. Ja, ja. En dat is dus voor de vrouw een risico. Maar loopt de baby in de buik van iemand met obesitas ook meer risico?
Ja, dat is ook zo. En als je kijkt, al aan het begin, ik zei het al, er is wat meer kans op miskramen bij vrouwen met obesitas. Zie je ook dat de kans op aangeboren afwijkingen wat groter is.
Oh ja, nou.
hoe zou dat nou kunnen zitten?
Wat voor aangeboren dan?
Eigenlijk het hele spectrum. Dan heb ik het over hartafwijkingen, nierafwijkingen, open rug. En waarschijnlijk heeft dit wat te maken met de suikerhuishouding. We zien ook bij vrouwen met diabetes dat ze meer kans hebben, of veel uitgesprokener grotere kans hebben op aangeboren afwijkingen.
Bij het kindje.
En bij het kindje. En dit effect is veel subtieler bij obesitas. Maar we weten ook dat vrouwen met obesitas een grotere kans hebben dat hun suiker een klein beetje hoger is. En waarschijnlijk zit het suikergehalte rond de eerste celdelingen heeft een belangrijke rol in het ontstaan van zowel aangeboren afwijkingen, maar ook aan zaken die bijdragen aan een vroege miskraam. Dan is er in de aanleg al heel vroeg iets niet goed gegaan. Ja. En daardoor treedt die miskraam op.
Jeetje.
Of ontwikkelt het kindje zich verder, maar houdt daar dus wel die aangeboren afwijking aan over.
Ja.
Dit zijn subtiele verschillen trouwens.
En Bobby, ja, want je zei subtiel, wat betekent dat dan?
Nou, dan heb je het niet over een bijvoorbeeld 10 keer zo hoge kans op een aangeboren afwijking. Maar het is een veel kleiner toegenomen kans die je eigenlijk pas goed waarneemt als je naar tienduizenden vrouwen gaat kijken. Dus het is niet zo als je nu luistert en je
denkt,
hebt
obesitas
en ik ben zwanger of ik ben binnenkort hopelijk zwanger, dat je dan heel erg bang hiervoor moet zijn. Ja. Maar het is wel een extra reden om voor mij als wetenschapper bijvoorbeeld goed te bekijken van welke opties zijn nou het meest werkzaam voor vrouwen die obesitas hebben en graag een gezin willen stichten, om ze voor dit soort complicaties eigenlijk te beschermen.
Ja, 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 dus eigenlijk zou je ook heel graag willen dat je mensen al veel eerder ziet, hè?
Ja,
voordat ze zwanger zijn.
Dat klopt waren. Inderdaad. Ja, ja. Eigenlijk. En je zou dan, naast dat je ze eerder wil zien, ook graag iets in handen willen hebben waarmee je ze echt een goede kans biedt om, nou ja, sowieso makkelijker zwanger te kunnen worden als dat het probleem zou zijn. Maar ook om die complicaties die ik net noemde te voorkomen.
Ja.
En het lijkt erop dat als je dat, een goed begin is het halve werk, zeg maar. Dat als je daar op tijd mee start en je hebt er succes mee. In de laatste jaren hebben we natuurlijk een grote verandering gezien in de opties voor behandeling van obesitas. Dat lijkt wel de beste tijd om je voor te bereiden op het gezin is wanneer je daar bewust bij stilstaat en actie op onderneemt voordat je zwanger bent.
Hey, en na de bevalling voor het kind, hè? Je vertelt natuurlijk al over aangeboren afwijkingen die kunnen voorkomen doordat de vrouw obesitas heeft eigenlijk. En niet, het klinkt bijna alsof je de schuld hebt of zo, dat is natuurlijk helemaal niet bedoeld. Maar als een kindje daarna is geboren, zijn er dan nog risico's?
Nou, tijdens de bevalling, ik zei net al dat de kans op een keizersnede wat groter is. Maar er speelt ook nog tijdens de bevalling. Soms heeft een kindje, ik zei, ze worden wat groter. Dat heeft ook is niet eerlijk verdeeld over het hele lichaam van het kindje. Dus je ziet ook wat meer vetverdeling, met name bij de buik van de baby.
Oh.
En dat kan er toe bijdragen dat het wat moeilijker is om ook als je geboren wordt, dat je zeg maar met het schoudertje blijft
hangen. Ja.
Dat kan voor problemen zorgen. Dit is een hele zeldzame complicatie, maar die doet zich natuurlijk pas op het allerlaatste voor. Dus daar kunnen soms nog effecten van merkbaar zijn bij de zenuwen die het armpje aansturen. Dat heet een schouderdystorsie. Maar ik denk belangrijker is dat kindjes die echt heel zwaar zijn als ze geboren worden, of ze nou via keizersnede of normaal zijn geboren, ook wat meer kans hebben dat ze een lage bloedsuiker hebben de eerste dagen, of met name de eerste dag dat ze geboren zijn. Daar testen de kinderarts ook op.
Ja, want er is zo'n prikseer om de paar uur.
Ja, ja, precies. Kindjes hebben dan niet per se die hebben niet klachten of bepaalde dingen die ze aan ze kan zien. Dus daarom testen de kinderarts erop.
Ja.
Omdat je niet wil dat het kindje heel laag bloedsuiker heeft, want dat kan voor beschadiging van het brein soms zorgen.
Oh ja, ja.
Wordt
dan
goed
moet
opgetest.
Goed in de gaten houden. Ja, zo opmerkelijk eigenlijk dat dus ook de vetophoping, kan ik dat zo zeggen, bij een kindje al ook op diezelfde plekken zitten als wanneer je obesitas hebt.
Ja.
Hè, rond die buik. Ja, dus niet de spekkige armpjes en beentjes zoals we dan altijd zien.
Overal zie je het wel, maar je ziet het ook bij de buik en je ziet als een kindje heel groot is, bijvoorbeeld allebei de ouders zijn heel lang, dan kan je ook zien dat het kindje gemiddeld wat langer is. En dan zie je die verdeling dat dat eigenlijk ook een lang beentje bij het kindje geeft.
Oh, ja.
En een wat groter hoofdje. En een wat, dan is het meer in eerlijk verdeeld achter het lijf.
Ja, en dat dus niet zo in andere gevallen. Oké, ja. En je vertelde over bariatrieën. Ja. Is dat nou iets, stel dat je zwanger wilt worden. Is het dan dat je denkt, nou ga dan eerst maar die chirurgische ingreep doen. En dan wacht je een jaar en dan probeer je zwanger te worden. Is dat verstandig? Of dat je zegt, nou ga eerst medicatie. Als leefstijl helemaal niet. De meeste mensen hebben zoveel geprobeerd. Die zijn echt niet. Die hebben al zoveel gemotiveerd. Zijn ze bezig geweest en toch niet gelukt. En dan willen ze graag zwanger worden. Zou je dat dan adviseren?
Nou, ik denk dat dat een hele individuele afweging is. Want een bariatrische ingreep heeft voor de rest van je leven. Grijpt dat in op hoe je eet en dat heeft ook gezondheidsvoordelen voor de rest van je leven op het gebied van heel veel soorten ziektes. Maar ja, voor de een weegt de impact op je eten bijvoorbeeld heel zwaar mee. En voor een ander weegt bijvoorbeeld het feit dat je een grote operatie moet ondergaan zwaar mee. Als je het puur bekijkt vanuit het perspectief van de zwangerschap, zitten er voordelen aan. Bijvoorbeeld de kans dat je een te hoog suiker ontwikkelt in de zwangerschap is een stuk lager. De kans dat je kindje heel groot wordt is ook lager. Maar andere uitkomsten die veranderen weer eigenlijk ten negatieve. Bijvoorbeeld de kans dat je kindje een groeiachterstand heeft in de buik is weer wat groter.
Komt het doordat je deficienties oploopt? Of?
Nou, dat weten we niet precies. Het is in het algemeen zo dat als je een lager gewicht hebt tijdens de zwangerschap, dat je kindje ook wat groter wordt. Of wat kleiner wordt, excuus. Mm-hmm. Dus misschien is het gewoon een soort verschuiving van de hele verdeling van de geboortegewichten naar een wat gemiddeld wat lichter gewicht. Dat zou kunnen. Maar we zien ook dus in die lage zones van echt de kleine kinderen zien we wel een toename bij mensen met een bariatrische ingreep in de voorgeschiedenis. Dus ik denk dat er voor- en nadelen aan zitten. Als je, stel je voor, je hebt een kindje gekregen vorige keer en dat was veel te klein. En je moest te vroeg bevallen daarvan. En je hebt obesitas, dan kan de afweging heel anders uitpakken dan als je van een veel te groot kindje bent bevallen met ernstige zwangerschapssuiker.
Maar dat weet je dan pas na nummer 1. Ja.
Ja, maar goed, ik kom natuurlijk regelmatig mensen tegen die niet van hun eerste voor de eerste keer zwanger zullen zijn en zich afvragen, wat moet ik nou? Er kan ook heel veel veranderd zijn in je leven in de tussentijd. Soms kom je een nieuwe partner tegen. Dus ja, goed, ik wil maar aangeven dat het een individuele keuze is die niet alleen maar vaak het perspectief van de zwangerschap heeft.
Nee.
Dus voor- en nadelen.
Ja, en want ik vroeg me dan wel af, bij bariatrie kun je soms wat tekorten oplopen op allerlei manieren. En het is lastig omdat je kleinere porties moet eten, meerdere malen op een dag. Mm-hmm. En als je zwanger bent, lukt het soms ook niet meer om meer te eten, omdat de boel in de weg gaat zitten zo tegen het einde van die zwangerschap. En loopt je kind dan meer risico om te weinig voedingsstoffen binnen te krijgen, doordat je die bariatrische chirurgie, die dus ook voordelen heeft, hebt ondergaan?
Nou, we monitoren in de zwangerschap heel regelmatig de vitaminedeficiënties. Dus mensen gaan door met hun supplementen. En als die tekort schieten, dan vul je dat aan, want je meet het in het bloed. Dus ik durf wel te zeggen dat we daar vrij goed bovenop zitten in de zwangerschap. Maar het komt natuurlijk ook wel eens voor dat mensen met vrij uitgesproken deficienties de zwangerschap inkomen. Dat is niet ideaal.
Nee.
Dat daarmee ook het volledige effect op groeiproblemen verklaard is, dat geloof ik niet. Ik denk dat er een effect zit met. Ik denk dat je. Dit weet ik niet uit de wetenschap, want ik heb er nooit naar gekeken. Maar je hebt sommige mensen die na een bariatrische ingreep echt heel veel afvallen en eigenlijk bijna tegen ondergewicht aanzitten op het moment. En je hebt er ook heel veel die wel afvallen, maar nog steeds obesitas hebben. Mm-hmm. En het zou me niet verbazen als er een vrij aanmerkelijk verschil zou zitten in de kans op een groeiachterstand tussen die twee groepen.
Ja.
Maar goed, ik heb daar zelf nog nooit onderzoek naar gedaan. Dat zou ik eens een keer op moeten zien.
Ja, interessant. Ja. Zeg, en wat zou jij nou alle verpleegkundigen, kraamverzorgers, verloskundigen, huisartsen willen aanraden als zij te maken krijgen met een vrouw die of zwanger wil worden en obesitas heeft of al zwanger is?
Ik kom heel veel van deze vrouwen tegen in een preconceptieadviesgesprek. Dan komen ze de preconceptie, betekent voor de bevruchting, zeg maar. Dan komen ze bij de gynaecoloog om te bespreken van wat zou voor mij nou verstandig zijn. Ik vind het heel goed dat vrouwen dit van tevoren aankaarten bij een zorgverleners. Want zoals ik net al zei, geeft het je de gelegenheid om te werken aan de optimale omstandigheden voorafgaand aan de zwangerschap. Bijvoorbeeld zou je kunnen denken, als je obesitas hebt, dan heb je meer kans dat je bijvoorbeeld type 2 diabetes hebt. Dat is heel belangrijk om dat goed te managen voordat je zwanger wordt. Dus het even nakijken van hoe zit het eigenlijk met mijn suikers is een goed plan. Als je daar niet al mee bezig was, het werken aan leefstijl. En als dat onvoldoende werkt, zou je kunnen denken aan andere mogelijkheden. We hebben het net besproken. Daar is medicatie, hebben we nog niet uitgebreid over gehad. Maar daar zijn nu ook wat meer opties in de medicatiegebied. Om daaraan te werken, zodat je in de optimale omstandigheden zwanger kunt worden. Want dat is ook, denk ik, waar vrouwen willen heel graag een gezin, maar hebben heel veel over ook voor het optimale
kindje.
Dus het aankaart is hartstikke goed, waar ik ook mijn collega's voor zou willen. Hoe moet je het zeggen? Waarschuwen is dat het hebben van obesitas niet een keuze is van vrouwen. Dus heel veel vrouwen die ik spreek worstelen hun hele leven al met obesitas. En een gesprek over risico's zonder daarbij ook hulp te bieden voelt, denk ik, wat meer als een soort beschuldiging. En dat is in mijn optiek echt niet goede zorgverlening. Dus daar moeten we ook voor waken dat het als een probleem van mevrouw zelf wordt geframed, terwijl we echt wel opties hebben om daarin te helpen.
Ja.
En dat geldt denk ik ook als mensen al eenmaal zwanger zijn. Er zijn wat dingetjes wat moeilijker. Bijvoorbeeld een echo maken met iemand bij iemand met obesitas is lastiger.
Ja. Ja.
Maar daar doen we ons best voor. En ik denk niet dat het passend is om daar heel onaardig over te zijn.
Ja, precies. Wees gewoon zorgvuldig. Ja, ja. Zeg, en wil je nog iets zeggen over medicatie? Want je zei, daar hebben we het nog niet over gehad.
Ja, nou goed, medicatie. Elke maand dat je kijkt, is er weer een nieuw medicament zo'n beetje op de markt. Niet in Nederland per se allemaal meteen op de markt. Er is heel veel in ontwikkeling op dat front. Op dit moment hebben we voor de GLP-1 receptor analogen, dus de Ozempic-achtige medicatie, nog in onze Europese richtlijnen staan, dat we daar op tijd mee stoppen voordat iemand zwanger wordt. Omdat er nog niet zoveel bekend was toen die richtlijn werd opgesteld over de veiligheidsaspecten. Dus kan het misschien toch met meer geboorteafwijking of aangeboren afwijking samenhangen. En het heeft een vrij lange halfwaardetijd. Dus er werd echt gezegd, let op, stop hier tijdig mee.
En tijdig, wat is dat dan?
Een aantal maanden voor de zwangerschap uit. Omdat er heel veel Ozempic-baby's, om het maar even zo te noemen, zijn geboren in de afgelopen jaren, weten we ongeveer elke maand meer over dit onderwerp. En zijn tot nu toe de bevindingen best geruststellend. Dus ik denk dat we ook moeten proberen om op tijd deze richtlijn
aan te passen
aan wat we nu inmiddels weten.
En wat jij bedoelt met Ozempic baby's, dat zijn mensen die ondertussen toch ook medicatie slikken, obesitas medicatie slikken en zwanger raken.
Ja, en dat is soms het gevolg van je eigenlijk niet bewust zijn van dat je eigenlijk vruchtbaar wordt op het moment dat je heel veel afvalt. Ik zei net al, die ijspom die verstoord is, die kan natuurlijk
die kan daar een rol aan spelen en die gaat misschien dan wordt vernieuwd of zo.
Ja, precies. De PCOS lost op wanneer je veel afvalt. Dan gaat je ijspom weer op gang komen.
Ja.
Maar een ander effect is ook dat anticonceptiepil bijvoorbeeld, zulke middelen hebben vaak bijwerking op je kans op diarree en maag-darmklachten. En dat ook kan dat je dat gewoon minder goed opneemt.
Als je dat pil werkt niet goed. Ja, ja.
En als je dat niet weet, dan denk je dat je beschermd bent. Maar kun je dus toch zwanger worden.
En ik kan me stiekem ook wel een beetje voorstellen dat het ook wel aantrekkelijk is als je, want jij zegt, 6-7 kilo aankomen tijdens een zwangerschap zou eigenlijk maximaal moeten zijn. Nou, ik heb je al gezegd dat ik 4 keer zoveel was aangekomen. Dus als je dat wil voorkomen, dat het misschien wel aanlokkelijk is om te denken, ik ga toch ook obesitas medicatie slikken tijdens mijn zwangerschap.
Ja, daar weten we eigenlijk heel weinig van. Het zal vast wel eens een keertje gebeurd zijn, maar ik heb... We denken dat het molecuul van dit soort middelen is een vrij groot molecuul. Dus de kans dat het echt door de placenta bij de baby komt, is op basis daarvan niet zo heel groot. Maar daar moeten we eigenlijk echt nog wat meer naar kijken voordat we daar een goed onderbouwd advies over kunnen geven.
Ja.
Dus dat is nog toekomstmuziek.
Ja. Ja.
Voordat het in de richtlijnen komt.
Tot slot, Rebecca, wat zou jij elke vrouw die zwanger is of wil worden met obesitas willen toewensen?
Ik wens je een zwangerschap toe die snel tot stand komt, waarin jij gelukkig bent en met de beste uitkomsten voor je baby. En ik hoop dat je je gesteund voelt door de mensen om je heen, je zorgverleners, in het bereiken van dat doel. Doordat ze je uitrusten met goede tips, tools en behandelingen die je kunnen toeleiden naar het gezondst mogelijke moment om zwanger te worden.
Mooi. Dankjewel voor al je informatie. Heel interessant.
Dankjewel, Merel.
Deze podcast is een productie van Met Online. Meer luisteren? Zoek Studio Overgewicht op in je favoriete podcastkanaal. En graag tot een volgende keer.